Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties. Een goede onboarding is goud waard. Nieuwe medewerkers voelen zich sneller thuis, presteren eerder en blijven langer. Maar hoe overtuig je jouw CFO om daar echt in te investeren? Want jij weet, onboarding werkt. Maar je finance-collega denkt misschien wel heel anders. Die denkt misschien wel in rendement, kosten en baten. Dus hoe kijk je met een financiële bril naar een onboarding-project? Wat levert goede onboarding nou echt op voor de organisatie? En hoe maak je die meerwaarde concreet in euro's en argumenten? We gaan je vandaag helpen om door een financiële bril te kijken naar jouw werk als HR-persoon. Nou, dat doen we samen met Erik Landers. Die is de gast. Hij is business controller bij Epicall. En hij is zo'n financial. Dus hij kan ons heel goed helpen in hoe dat nou eigenlijk werkt in dat brein van die andere diersoort in de organisatie. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Erik, leuk dat je er bent.
Dankjewel dat ik er ben.
Zijn financials nou zo'n andere diersoort als HR-mensen? Jij werkt bij Epicall, dat is een organisatie waar ook van alles en nog wat rondloopt. Want er lopen ook al heel veel tech-mensen rond die natuurlijk bezig zijn met het doorontwikkelen van de app.
Dat klopt.
Maar zit jij zo anders in elkaar?
Ik zal mezelf niet als een typische financial willen omschrijven.
Oké. Okay.
Maar met HR, dat zijn toch meer de mensen die altijd echt voor de mensen er zijn. En financials kijken toch meer echt naar de cijfers. Wat levert het op uiteindelijk? En die missen op sommige gebieden en net even de soft touch. Waarbij ze dus beslissingen kunnen maken. En een financial wil echt weten, levert het wat op? Ja, dan gaan we het doen. Nee, dan doen we het niet. Ja. En eigenlijk het onderbuikgevoel wat een HR-persoon heeft. Dat kan bij een financial soms ontbreken.
Ja, dus het is wat meer zwart-wit, wat meer digitaal, aan of uit, ja of nee?
Ja, winst of verlies. En daar alles ertussenin, dat is een gebied. Ja.
Neem ons eens mee, hè? Want jij, je zei al, ik ben niet echt een standaard financial, maar het is wel je vak. En je kent natuurlijk veel mensen ook op jouw vakgebied. Stel je voor, er is een budgetronde. Er worden natuurlijk allerlei voorstellen gedaan van dit is wat we het komende jaar willen doen. Dat komt dan ook bij de financials langs en die moeten daar wat van vinden. Hoe kijk je daar nou naar? Wat is een hoop tekst en waarschijnlijk ook een paar cijfertjes.
Mm-hmm. Ja, ik kijk vanuit een business control functie en dat is echt het beheersen van de business. Waarbij je enerzijds kijkt naar de plannen die je hebt. Hoe ga ik dus de strategische doelstellingen halen? En daarbij maak je dus een afweging van wat is er nodig in het bedrijf. En dat kan af en toe ook zijn dat bijvoorbeeld bij HR dat er mensen nodig zijn die wellicht niet helemaal in het budget passen. Maar van je van tevoren wel kan aantonen. Dat zijn wel mensen die heel belangrijk gaan zijn in het behalen van de doelstellingen.
Ja.
En dan hoeft de persoon niet meteen positief bij te dragen in de zin van het budget halen naar euro's. Maar van je kun je wel zeggen, ja, die soft skills hebben we wel nodig in een bedrijf om uiteindelijk daar te komen.
Ja, ja, oké. Okay. Dus los van dat je natuurlijk naar de beheersing kijkt van past datgene wat je doet nog bij de plannen die je hebt bedacht. Hè? Want als iedereen uit zijn budget gaat lopen, dan heb je wel een probleem.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat er nooit ruimte is. Het is niet computer says no. Nee, je budget, dit past niet in je budget, dus het antwoord is altijd nee.
Nee, wat ik zei, ik ben in die zin niet een volledig typische financial. Ik probeer altijd mee te denken met de business. Dus hoe kan ik zorgen dat een budget wat in die zin eigenlijk niet toereikend is om nieuwe mensen aan te nemen. Hoe kunnen we daar dingen gaan tweaken zodat er wel de juiste mensen aan boord komen. Zodat we uiteindelijk op langere termijn onze doelstellingen kunnen gaan behalen.
Nou heb ik ooit heel lang geleden ondertussen financiële-ish opleiding gedaan. Bedrijfseconomie. Ja, valt daar wel onder, toch?
Ja. Jawel.
Ja, ik heb ooit geleerd hoe je moet boekhouden. Heel bijzonder weinig mee gedaan overigens, maar komt wel heel goed. Wat is nou, als je nou mensen die achtergrond niet hebben. Als je het nou simpel moet uitleggen. Wat zijn dan de hele eenvoudige dingen waar je naar kijkt? Je zei al, ik kijk natuurlijk naar de strategie. Maar als je krijgt een voorstel op je bureau.
Ja.
Ik weet wat ik altijd deed toen ik me daar nog heel erg mee bezig hield. Is dat ik kreeg altijd heel veel tekst. Ik ging altijd door naar de laatste pagina. Waar dan de Excel sheet stond. Of de berekening van hoeveel hebben we nodig. Wat levert het op en dergelijke.
Nou, wat je eigenlijk probeert te doen is de kwantitatieve cijfers. Uiteindelijk te kijken van wat is dan echt het verhaal achter de cijfers. En kan ik dat begrijpen? Kan ik dat rijmen? Wat eigenlijk een valkuil wel vaker is. Is dat je heel korte termijn gericht bent. Dat je kijkt naar de resultaten. Maar niet kijkt wat levert het op over een paar jaar. Dus ik weet nu dat ik wat minder resultaat ga behalen. Maar op lange termijn, dus in 3 tot 5 jaar, gaat het wel echt wat opleveren. En ik denk dat daarvoor ook heel vaak de afweging wordt gemaakt. Het levert op korte termijn niks op. Dus we doen het niet. Terwijl je dan uiteindelijk jezelf in de spreekwoordelijke voet.
Ja, ja. Oké. Dus die moeten we ook sowieso meenemen. Het is enerzijds natuurlijk, wat kost iets? Dat is nogal belangrijk. En kosten in euro's natuurlijk. Maar ook wat levert het op? Maar zeker ook wat levert het op lange termijn?
Ja.
Want als dat structureel verbetering oplevert, wordt het natuurlijk heel interessant.
Ja. En dat hoort een business case in die zin ook te beogen om niet alleen op korte termijn te kijken, maar ook echt op lange termijn.
Ja. En wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Dus stel je voor, er staat niet uitgerekend, maar er staat wel. Nou, we verwachten eigenlijk dat het op lange termijn ervoor zorgt dat we elk jaar 10% besparen op bladibla.
Ja, dan gaat mijn brein heel erg nadenken. En dan gebeurt er heel veel. En dan ga ik proberen te processen van oké, als dit puzzelstukje hier valt, hoe valt dan de puzzelstukjes daarna? En hoe kunnen we eigenlijk de weg naar de toekomst in die zin goed gaan leggen?
Ja, ja. En gaat jouw rekenmachine in je hoofd dan ook aan?
Altijd.
10% elk jaar. Oké, nou laten we maar even, om naar de nette contante waarde methodiek uit te leggen, gaat misschien wat ver.
Het is wel eens als we voorstellen aan een bespreek zijn, dan ben ik af en toe even, dan kijk ik opzij en dan ben ik in die zin in mijn hoofd al alle calculaties aan het maken. En dan soms beginnen mijn collega's wel eens te lachen en die zeggen dan van, we zien dat je echt
aan het
rekenen bent.
Ja, ja. Geweldig. Ja. Ja, cool hoe dat dan werkt. Hè?
Ja.
Ja. Straks duiken we in de specifics natuurlijk van hoe dat dan precies eruit gaat zien als je dan naar onboarding gaat kijken. Mm-hmm. Maar laten we eerst even een beetje algemeen blijven, want daarmee helpen we denk ik al onze HR-professionals, onze luisteraars ook wel een stap verder. Waar moeten ze nou rekening mee houden in wat ze op papier zetten of wat ze in hun voorstellen zetten? Zodat jij denkt, maar nu heb ik de informatie waar ik ook daadwerkelijk een advies of een ondersteuning van een besluit bij kan geven.
Ja, ik denk dat in essentie een CFO zal het eerste naar de return on investment kijken. En daarnaast gaat een CFO pas kijken van oké, wat kwalitatief, wat gaat het echt opleveren? Dus mijn advies zou wel zijn om te zorgen dat de business case, dat de return on investment in ieder geval break-even is. Of het liefste geval ook positief. Maar ga daar nou ook heel duidelijk maken van, als hier wat minder positief uitvalt, wat zijn nou echt de verbeteringen die deze investeringen teweeg gaan brengen?
Ja. Ja, het interessante is natuurlijk wel, sommige dingen die zijn, tenminste dat kan ik me voorstellen, dat sommige dingen zijn gewoon niet hard of niet hard genoeg te maken.
Nee.
Toch?
En dan heb je,
ja, het verbeteren van de kwaliteit van je dienstverlening of het verbeteren van het welbevinden van de collega's. Ja, wat levert het op? Ja,
ja, en dan denk ik dat uiteindelijk het heel goed is dat je een business partnership hebt tussen finance, in dit geval de HR, waarvan ook het vertrouwen daar is. Dat wanneer HR plannen maakt, dat die ook een degelijk track record hebben. Van je kan zeggen, oké, HR weet waar ze mee bezig zijn. Finance is er wellicht op tegen. In die zin omdat de area van de business case niet positief genoeg is. Maar dat finance wel het vertrouwen heeft in HR. Van HR vraagt dit niet voor niets. Dus het is ergens voor nodig.
Ja, ja.
En op die manier dat je wel echt een goede samenwerking hebt tussen de afdelingen.
Ja. Kan je ook zeggen dat op het moment dat het voorstel klaar is en het is het eerste moment dat jij het onder ogen krijgt, dat het dan eigenlijk te laat is? Dat je eigenlijk eerder betrokken had moeten zijn?
Ja, sowieso.
Oké.
Ja, want uiteindelijk, maar goed, dat is ook mijn rol in die zin als business controller. Dat ik eigenlijk overal in het bedrijf mijn voelsprieten moet hebben. Om te weten wat er in het bedrijf speelt. En dan ook nog buiten het bedrijf. Dus waar gaat de markt naartoe? Welke ontwikkelingen zijn er technologisch gezien? Omdat wij natuurlijk in een SaaS industrie zitten.
Ja, software as a service. Ja. Voor iedereen die denkt, waar zijn we beland? Ja.
Ja, en dat je op die manier ook weet wat er speelt in die zin dus. En dat je daar ook, zodra je verzoeken krijgt, dat je ook direct kan zeggen, oké, in deze context moet ik lezen. Dus in die zin heeft dat heel veel nut om hiermee verder te gaan. Of, nou ja, business-wise gezien is dit zo ver van de omstandigheden die er spelen, staat het af. Dus ja, is het misschien niet heel handig om daarmee door te gaan.
Ja, ja. Oh, wat grappig. Ja, dus jouw wereld is niet alleen maar de wereld van de cijfers en de strategie, maar is ook de wereld van wat gebeurt er in de buitenwereld, wat komt er op ons af als organisatie. En vanuit die blik interpreteer je dan ook. Hè? Dus als we naar, nou ja, we maken deze aflevering in april 2025. Kan best zijn dat mensen hem over 2 jaar pas luisteren. Hè? Dat kan met podcast. Maar we zijn nu live op de radio. Het kan best zijn dat, nu hebben we natuurlijk Trump, mogelijke handelsoorlog die eraan zit te komen of waar we al middenin zitten. Mm-hmm. We hebben natuurlijk enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee houdt. En als dan iemand met iets komt waarvan je denkt van ja, sorry jongens, maar we hebben echt wel andere dingen aan ons hoofd. Dan heb je een probleem als indiener van een voorstel.
Probleem is een groot woord.
Ja, uitdaging.
Ja, uitdaging. Nee, maar in die zin, je probeert natuurlijk wel te kijken van hoe valt in dit geval een aanvraag van een persoon, hoe valt het echt in het grotere plaatje? En ik hou ook wel van out of the box denken. Mensen die voorstellen doen waarvan ik in eerste instantie denk van, wat is dit?
Ja.
En als je hem een tweede keer leest, dat je denkt van, nou, ik snap wel de gedachtegang, ik snap waar het naartoe gaat. En misschien moeten we dat ook wel gaan doen. In die zin zeg ik ben niet de typische financial, want ik hou af en toe ook wel van gewoon bold een uitdaging uitgaan en kijken van waar we eindigen. En als het een keertje misgaat, hebben we er ook van geleerd en weten we dat het de volgende keer dat we niet die weg in moeten gaan.
Ja, maar ik hoor je nu een aantal dingen zeggen. Dus ik denk nu, oké, stel je voor, ik moet onze luisteraar, ik maak niet zoveel voorstellen, dat scheelt. Maar stel je voor dat ik dat voorstel moet maken, ik heb een plannetje. Dan denk ik, oké, ik moet daar in ieder geval inzetten hoe dit de strategie ondersteunt.
Ja.
Dus wat is het verband tussen de strategie, de kant die we opgaan en mijn ideetje, plan, budgetvoorstel? Ik moet daar in ieder geval inzetten wat return on investment is. Dus ik investeer misschien X, maar wat levert dat uiteindelijk op en wanneer levert het dan op? Dus die hebben we. Iets over de context. Dus wat gebeurt er in de buitenwereld en hoe speelt dit daarop in of helpt dit erbij? Ja. En wat leren we ervan? Die vond ik wel heel interessant.
Ja.
Die jij erbij, die zag ik nog niet aankomen. Maar die vind ik zelf wel heel interessant. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een mooie. Wat is een soort van neveneffect? Stel je voor dat alles misgaat. Is dat een optie om die erin op te nemen? Stel je voor dat alles wat we opschrijven niet waar is.
Het is een weloverwogen beslissing of besluit dat je neemt natuurlijk als je ermee doorgaat.
Ja.
En ik vind ook als je een voorstel doet, in dit geval een investeringsvoorstel, ga je ook een stukje risicomanagement ga je toepassen. En ook benoemen welke risico's kleven aan als we hiermee doorgaan.
Oké, dat is een interessant. Die moeten er dus ook bij. Dus ook een paragraaf. Wat zijn de risico's? En wat een te rooskleurig verhaal, dan gaan bij jou waarschijnlijk de alarmbellen af. Dan denk je, oké. Dus of
too good to be true.
Too good to be true. En dan ga je zoeken.
Wat ik ook vind, als je een stuk een risicoparagraaf opneemt, kan je van tevoren ook een inschatting maken. Ik accepteer dat deze investering niet volledig opbrengt wat het zou moeten doen. Want dat wist ik van tevoren. En dan ben je met z'n allen die eigenlijk de business case approven. We gaan er met z'n allen vanuit, oké, dit is het hoogst haalbare. Dit zijn de risico's. Dus als we niet het hoogst haalbare halen, weten we in ieder geval dat dit de baseline is die we met z'n allen voor elkaar gaan krijgen.
Ja, ja, dat is ook wel interessant. Hè? Je zou een soort scenario's erin kunnen stoppen. Minimaal verwachten we dit, maar maximaal zou dit ook nog wel haalbaar zijn.
Ja, normaal doe je ook met plannen, budgettering. Maak je altijd een range waarvan je denkt van als het gewoon goed gaat, komen we hierop uit. Gaat het minder goed, wordt dit eigenlijk de onderlijn en gaat het veel beter. Wordt dit de bovenkant?
Het klinkt bijna als een prospectus van een bedrijf, hè, die aandelen uit gaat geven. Ja,
precies.
Ja. Hey, straks ga ik het graag specifieker maken voor natuurlijk het thema waar wij samen mee bezig zijn in deze aflevering. Namelijk onboarding. Want we kunnen wel over alle HR voorstellen en beslissingen gaan praten. Maar dat past niet in de uitzending. Dus straks zoomen wij in op onboarding. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, hoe onderbouw je nou eigenlijk jouw voorstel? En in dit geval gaan we het nu hebben over jouw voorstel om onboarding echt op een hele succesvolle, gestructureerde, gezellige, feestelijke manier aan te gaan pakken. Daarvoor hebben we in de studio Erik Landers. Hij is business controller bij Epicle. En ja, wij mogen even in zijn brein kijken als financial. En nu, helemaal interessant Erik, mogen we even van jouw kennis, of eigenlijk de samengebalde kennis van Epicle, daar mogen we nu gebruik van gaan maken. Ja, onboarding. Daar hebben we het regelmatig over. Dus we hoeven het niet meer uitgebreid over te hebben. Er zitten een aantal prachtige voorbeelden aan. En ik wil eigenlijk met jou even door de argumentatie, redenatie heen gaan. Tot het moment dat jij zegt van nou kijk, en als je nou hier bent aangekomen. En ik zou dat lezen. Dan zou ik denken, oké, goed over nagedacht. Goed opgeschreven. Hier kan ik een cijfertje aan plakken. Dat is helemaal feestelijk. Dan kunnen we die ROI een beetje uitrekenen.
Ja.
En de eerste waar ik eigenlijk aan moet denken is retentie. Mm-hmm. Oftewel, als je onboarding op een succesvolle manier aanpakt, dan kan het ervoor zorgen, met de nadruk daarop, dan kan het ervoor zorgen dat mensen langer bij je blijven werken. Met plezier.
Ja.
Dus niet gedwongen met een soort gouden schakels, maar met plezier. Daar zijn natuurlijk cijfers over.
Ja.
Help ons daar eens mee op weg. Dus wat stel je voor dat je je onboarding goed doet? Waar kan dat toe dan leiden als je het hebt over mensen langer aan je binden?
Ja, uiteindelijk onboarding. In mijn visie kan je dat platslaan in twee elementen. Het eerste element, dat is de time to productivity. En dat betekent dat het soms langer kan duren voordat nieuwe medewerkers volledig inzetbaar zijn. Dus langer duurt voordat ze een bijdrage in hun team leveren en een bijdrage aan het bedrijf.
Ja.
En als je die tijd kan verkorten, hebben nieuwe medewerkers ook het gevoel dat ze echt iets leveren. Dat hun talent volledig wordt benut. Hmm. En dat hun potentieel ook echt tot zijn recht komt.
Grappig, want die had ik eigenlijk als tweede op de korrel. Maar ja. Ik terecht dat je dit zegt, want ik had in mijn hoofd, ja, het kan ervoor zorgen dat je eerder productief bent. Maar dat niet productief kunnen zijn, kan er natuurlijk ook weer toe leiden dat je denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk?
Ja.
Haha, die is alvast binnen.
Ja, en uiteindelijk dus het volledig benutten van je talent of je potentieel zorgt er ook voor dat je veel meer betrokken bent bij een bedrijf, veel engagement en daardoor dat je ook veel langer bij een bedrijf zou willen werken. Ja. Dat je ook je carrière mogelijkheden daar ziet, et cetera. Wat natuurlijk ook ervoor zorgt dat het verloop veel minder wordt. Omdat je uiteindelijk heel goed bent voor je personeel. En het personeel ook voor jou.
Ja. Nou stel je voor dat dit op papier staat. Hè?
Mm-hmm.
Dan als jij dat leest, dan denk je ja, dat klinkt goed. Maar er staan geen cijfers bij.
Klopt.
Dan denk jij,
oei.
Daar moeten cijfers bij.
Precies.
Dus ik denk dan ook, ja, oké, maar hoeveel langer blijven mensen dan? Ongeveer.
Ja, en dat is natuurlijk wel, we hadden het toen straks erover, dat ligt natuurlijk wel aan het verloop of het soort verloop. Je hebt natuurlijk verloop. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel zeg maar, jong talent werkt, dat na 2 jaar een kijkje in de keuken heeft gehad en dan denkt van joh, ik wil groeien, dus ik ga naar een wel groter bedrijf of een bedrijf dat net in de fase waarin ik zit meer bij mij past. Maar je hebt natuurlijk ook het verloop van mensen die gewoon niet goed geland zijn in een organisatie.
Ja.
Die hun talent niet volledig kunnen benutten. En daardoor denken van wat doe ik hier? Want ik ben eigenlijk mijn potentie hier aan het...
Ja, dat zijn mensen die hadden een bepaalde verwachting. En die verwachting blijkt niet uit te komen. Die raken teleurgesteld.
Ja, klopt.
Ja, dat wil je natuurlijk niet.
Nee. En dan komen we wel terug bij een vraag.
Ja, cijfers.
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 Ja. Ja. Uiteindelijk, als je dat gaat kijken naar... Dus uiteindelijk mijn verhaal begon met... Het ligt echt aan de fase waar iemand zit. Dus in die zin is het heel moeilijk om daar echt een hard eurobedrag aan te hangen. Maar je kan natuurlijk wel een eurobedrag hangen aan de time to productivity. Wat dus eigenlijk de productiviteitswinst is die je boekt als mensen sneller landen en eerder effectief aan de slag kunnen.
Ja.
En anderzijds heb je natuurlijk ook het stukje... van het personeelsverloop, waarvan je dus ook kan zeggen van, als ik dat naar beneden haal, scheelt me dat zoveel vervangkosten, dus levert dat ook wat op. Dus het zijn eigenlijk twee communicerende vaten.
Ja. En nou kan ik me voorstellen dat sommige van onze luisteraars die denken, ja, ik weet precies wat de vervangkosten zijn.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat de collega's daar luisteren en denken, ja, wat zijn onze vervangkosten eigenlijk? Want dat is best wel lastig. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk, misschien moet je iemand inhuren om het gat op te vangen op het moment dat iemand weggaat voordat je een nieuwe hebt. Maar je moet ook weer een nieuw iemand gaan werven. Nou, dat is ook weer ingewikkeld. Ja. Kost weer tijd, kost weer energie. Moet je misschien weer gaan adverteren of je moet een hele campagne opzetten. Nou ja.
Uiteindelijk kan je het in die zin vrij. Enerzijds kan je het makkelijk in euro's omrekenen. Dat is natuurlijk de werving die je intern moet gaan doen voor nieuwe mensen. Of eventueel recruitment agencies die je gaat inhuren. Nou, dat is meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro ongeveer. Dan heb je natuurlijk, als je de juiste kandidaat hebt gevonden, dan wil je daar eventueel een screening voor doen of assessment kosten. Dat varieert ook tussen de 500 en 2.000 euro per set. Ja. En dan heb je natuurlijk ook het stukje wat je niet echt qua euro's kan benaderen. Dat is het stukje de inwerktijd en enerzijds en anderzijds het productiviteitsverlies van de mensen die de nieuwe personen weer moeten gaan inwerken. Ja. En dat is natuurlijk wel per functie en rol verschillend. Ja. En daarnaast heb je ook nog het verlies.
Maar ik zou dan zeggen, laat ik de vraag aan jou. Laat je dat dan open of zeg je dan, doe daar dan een schatting? Want ik zou dan denken, er komt een nieuw iemand voordat hij productief is. Nou, dan ben je toch zeker een maand verder. Iemand die moet helpen, nou dat die er ook 2 weken mee bezig zijn. Dus dan kunnen we in ieder geval rekenen dat we in ieder geval 6 weken iemand salaris moeten betalen zonder dat die al te veel oplevert.
Ja, je zou hem hoog over kunnen uitrekenen dat iemand die begint, die is meestal de eerste 3 maanden, is die tussen de 50-70% productief. Als je dan uitgaat dat iemand die een andere persoon inwerkt ook zeg maar de helft van zijn tijd productief werkt, zou het eigenlijk betekenen dat je in een overlapperiode van 2 weken tot een maand, dat je ongeveer 2 FTE in huis hebt, maar van 1 FTE productief.
Ja, nou, dus, en dan weet iedereen gelijk wat dat ongeveer kost. Ja, dus dat is een maandsalaris ongeveer. Dan heb je de recruitment kosten. Nou, waar we aan de lage kant gaan zitten is 5.000 euro. Dan heb je nog alle andere dingen eromheen. Dus snel gerekend, 10.000 euro, daar zit je al snel op.
Ja,
toch?
Dat is wel een rule of thumb uiteindelijk.
Per persoon die verdwijnt uit de organisatie.
Ja. Moet je eens nagaan als er heel veel nieuwe mensen komen en het onboardingsprogramma is dusdanig dat heel veel mensen na een tijd zeggen van we gaan weg. Keer 10.000 euro per nieuwe medewerker die uiteindelijk het bedrijf verlaat binnen een jaar.
Ja.
Heb je al een goede business case.
Ja. Hebben jullie misschien vraag je dingen die je gewoon onmogelijk zijn, maar dan moet je het gewoon zeggen. Hebben jullie cijfers van klanten van jullie die zeggen, voordat we een goed onboardingsproces hadden met gebruik van jullie app, hadden we dit verloop. En na dat we de boel allemaal netjes ingeregeld hadden, was het verloop omlaag naar zoveel. Want dan, daar kan je natuurlijk ook, die zou je mee kunnen nemen in je ROI berekening.
Ja. Nou, we hebben wel voorbeelden dat bij organisaties dat we zagen dat het verloop het eerste jaar met 10% is gedaald. Op basis van de aantallen nieuwe medewerkers die zij destijds per jaar ontvingen, scheelde dat zo'n 200.000 euro. Alleen al aan reductie van dit soort kosten.
Ongelooflijk. Dus ja, kijk, nu gaan ze ogen glimmen hoor. Ja. Ja, zijn kosten bespaard en dan wordt Erik blij.
En wat we ook zagen, dat vind ik ook mooi, dat de medewerkers tevredenheid, dat die ook gewoon steeg, omdat er eigenlijk het vaste team ontstond. Dus mensen die raakten op elkaar ingewerkt, performance ging omhoog.
Ach, dat is ook een mooie, ja.
Dus eigenlijk indirect prestaties verbeterden. Dus in die zin onboarding loont, ook qua euro's, maar ook qua teamdynamiek, et cetera.
Ja, grappig. Die had ik nog helemaal niet. Die was bij mij nog niet blijven plakken. Dat verloopt natuurlijk ook voor de collega's die blijven ingewikkeld is. Want steeds weer nieuwe mensen inwerken. Ook weer nieuwe sociale dynamiek. Is natuurlijk ook soms heel leuk om een nieuw iemand te verwelkomen. Als dat te vaak gebeurt, is dat ook weer niet goed voor het team natuurlijk.
Nee, in die zin zorgt het echt voor verstoring binnen een team.
Ja. Ja. Nou lijkt me dat wel lastig om te kwantificeren.
Ja.
Ja, toch?
Ik zit hard te denken hoe je dit zou kunnen kwantificeren.
De rekenmachine in Erik's brein gaat gelijk aan. Wat wel grappig is natuurlijk. Hè, we hebben hier ook wel afleveringen samen met Effectory gemaakt. Er zijn ook al heel veel studies dat als je zorgt voor meer engagement, meer betrokkenheid, meer teamzin, dat een team dan beter gaat presteren, waardoor klanten weer beter geholpen worden, waardoor er meer innovatie. Hè. Dus iedereen kent die dat wiel, zeg maar, wat je dan aanzet, dat kent iedereen natuurlijk wel ongeveer. Tenminste, zeker in HR. Zo zou je een redenatie op kunnen bouwen van hoe het een tot het ander kan leiden.
Ja.
Ja. En bij de productiviteit is het heel simpel. ja, elke maand dat je meer productief bent of elk procent wat je meer productief bent, kan je simpelweg uitrekenen. Alleen al door te zeggen, wat betekent dat voor het salaris wat er iemand betalen?
Ja.
Terwijl je eigenlijk natuurlijk naar de output moet kijken, maar dan wordt het weer ingewikkeld.
Precies.
Ja.
Nee, maar je zou zeker kunnen zeggen dat mensen die bijvoorbeeld na 4 tot 6 maanden pas 100% productief zijn, als je dat halveert, dan heb je natuurlijk een maandsalaris wat uiteindelijk 3 maanden gedeeld door de helft, dan dat je 50% productief bent. Stel dat iemand 5000 euro zou verdienen. In 3 maanden heb je 7500 euro in die zin aan productiviteitswinst behaald. En doe dat een keer een grote organisatie waar misschien 100 mensen beginnen in een jaar. Nou, dan heb je het al ongeveer tonnen, bijna miljoenen.
Ja, ongelooflijk. Dus,
het kan hard gaan als je het onboardingsproces heel goed inricht.
Ja.
Dan is er echt heel veel in die zin winst te behalen.
Maar ik zou zeggen, zelfs al als je misschien niet zo heel veel nieuwe medewerkers, stel je voor dat je een organisatie bent. Nou ja, jullie zijn zelf met z'n 50ers, vertelde je ongeveer. Ja. Nou, laat je eens, jullie groeien dan hard, maar stel dat je een redelijk stabiele organisatie bent en je neemt, nou, laten we zeggen, 5 mensen per jaar aan. Mm-hmm. Dan loopt het toch wel aardig in de papieren gelijk al.
Ja, eigenlijk als je kijkt de kosten die je voorkomt met een goed onboardingsproces. Stel dat die 5 mensen binnen een jaar weer weggaan en je moet ze vervangen. Dat is wel, zoals we net al hoog over hebben uitgerekend, kost het 10.000 euro per persoon. Dus je bent 50.000 euro additioneel kwijt. En dan heb je natuurlijk ook het stukje werving en selectie. Wat je weer moet gaan opzetten. Wat natuurlijk ook weer een beroep doet op HR. Dus eigenlijk de zaken waar zij zich op zouden moeten richten, hebben ze in die zin, worden ze weer belast met andere taken.
Ja. Maar het is leuk, hè? Leuk dat je die nog even noemt. Hè? Dus die retentie en productiviteitsverbetering hebben we nu een beetje gehad.
Mm-hmm.
Waar ik ook nog over zit te denken. Als mensen nieuw in de organisatie komen, hebben ze heel veel vragen. En die vragen stellen ze aan collega's. Maar die stellen ze ook aan HR.
Ja.
Hoe moet ik mijn declaraties doen? Hoe moet ik dit? Hoe moet ik dat? Waar moet ik parkeren? Je krijgt nu een salarisstrook. Nou ja, ik heb nog nooit een salarisstrook gezien die je wel snapt. Dus daar moet ook altijd weer vragen over gesteld worden. Die het voorkomen van vragen, los van de irritatie die dat misschien geeft bij degene die de vraag moet stellen, daar zit natuurlijk ook een winstpunt.
Ja, en daar zit vooral de schaalbaarheid. Als je kijkt naar een digitale onboarding, dat je van tevoren mensen, voordat ze eigenlijk een eerste werkdag hebben, dat ze al via een interactieve manier eigenlijk worden geïnformeerd over meest logische vragen.
Ja.
Dat ze daarvoor wegwijs worden gemaakt. Wat natuurlijk ook ervoor zorgt dat HR in die zin niet belast wordt met alledaagse vragen die ze kunnen verwachten van nieuwe medewerkers. En in die zin, een nieuwe medewerker voelt zich ook misschien niet helemaal comfortabel dat hij moet vragen, hoe laat is de lunch hier? Of waar is het koffiezetapparaat? En dat soort zaken. Terwijl als dat van tevoren al gewoon spelende wijze goed wordt overgebracht, dan heb je ook dat collega's zich vanaf dag 1 niet meer met in die zin dit soort zaken bezighouden, maar gewoon echt bezig zijn met hun talenten te benutten.
Ja, dus de mes snijdt aan 2 kanten. Enerzijds hoef je niet te denken, oh shit, hoe werkt het eigenlijk met de lunch? Moet ik mijn bammetjes meenemen? Loop ik tussen de middag naar de Albert Heijn to go? Of eten we juist met z'n allen en is het super gezellig?
Mm-hmm.
Dat is ook maf natuurlijk. Dan kom je met je boterhammetje of je saladetje aanlopen. En dan blijkt dat het juist onderdeel van de bedrijfscultuur is om gezellig samen te lunchen.
Ja.
Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant is natuurlijk dat het scheelt heel veel tijd bij HR, maar ook bij andere collega's.
Ja. Ja,
dat kan je ook wel kwantificeren, toch?
Zeker. Alleen dan hebben we het over de tussendoorvraagjes. Die 5 tot 10 minuutjes duren. Maar goed, alle kleine dingen bij elkaar opgeteld is natuurlijk ook een hele hoop. En dan kan je ook zeggen dat het in die zin ook wel een kostenpost is. Waardoor mensen niet productief zijn op bepaalde momenten.
Ja.
En
zou je dan zeggen, omschrijf dit? Of zou je dan zeggen, nou weet je, doe er een voorbeeld bij van wat dat ongeveer zou kunnen zijn. Dus doe ook daar een inschatting.
Ja, dat zijn bij mij in die zin, als je het hebt over een business case, is dit gewoon 1 post met overige besparingen.
Ja.
En dat kan je dan in een kleine context toelichten. Maar ik denk dat het grofweg is het toch wel enerzijds natuurlijk de time to productivity, wat natuurlijk een gigantische impact heeft. Dan het reduceren van het verloop. En dan het stukje schaalbaarheid op HR. Dat zij daar weer meer tijd aan kwijt zijn.
Ja. All right. Dat is mooi. Een fantastisch voorstel gemaakt. Het goede return on investment. We hebben een goede beschrijving erbij gegeven hoe we eigenlijk tot al die cijfers komen. Gebaseerd op natuurlijk een mooi onderzoek wat onder meer door jullie is gedaan. Maar dan loopt dat onboarding programma. En dan kijkt er niemand meer naar. Dan houden we niks meer bij. Maar dan komt er op een gegeven moment komt er een budgetcut. Want handelsoorlog ingewikkeld. Dan heb je natuurlijk een probleem. Dus waar ik het zo met je over wil hebben is. Hoe zorg je er nou voor dat je ook tijdens het hebben van je onboarding programma. Voldoende meetmomenten hebt en dingen bijhoudt. Zodat je als er iemand met de financiële kaasschaaf aankomt. Je kan zeggen ho ho, hier geen kaasschaven. Dat zou niet verstandig zijn. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Erik Landers is de gast, business controller bij Epicol. Om ons te helpen met onze financiële redenatie en onderbouwing van een prachtig onboardingproces. Nou, hartstikke goed, Erik. Het is gelukt, hè? Onboardingsproces hebben we gefixt. Een mooie app, een mooie content bedacht. Het werkt als een dolle, tenminste. Dat hopen we, dat hebben we van tevoren beloofd. Ja, als dat eenmaal draait allemaal. Mm-hmm. Gevaar is een beetje dat zoiets, tenminste, dat is een beetje mijn aanname. Dat je zoiets als een project neerzet. Er wordt dan even tijdelijk iemand opgezet vanuit HR die dat vlot trekt. En dat is ook wel een hoop werk natuurlijk uiteindelijk. Maar op een gegeven moment werkt het en draait het. Mm-hmm. Ja, dan is natuurlijk de vraag. Wat ga je bijhouden om te kunnen onderbouwen dat datgene wat je van tevoren had ingeschat, of dat wel waar is.
Ja.
Dus wat moet je gaan meten?
Ja, als je gaat kijken naar een HR-afdeling, wat ze eigenlijk zouden moeten meten in KPI's, dan is het enerzijds de time to productivity, wat stand voor is vastgesteld, dat eigenlijk de nieuwe medewerkers binnen een aantal maanden echt 100% op hun productiviteitsniveau moeten zitten.
Is best lastig, hè? Want wanneer zit je, ja, wie schat dat in? Schatten mensen dat zelf in? Laat je dat hun manager inschatten?
Dat zal grotendeels vanuit de manager komen. Maar ik denk dat uiteindelijk, waar we het van tevoren ook over hadden. Ik denk als je ergens bij een nieuwe baan begint, heb je ook bepaalde verwachtingen. Eigenlijk de talent wat je wilt ontwikkelen. Dus ik denk dat de medewerker zelf er ook een grote rol in heeft. Om te zeggen van joh, ik had eigenlijk verwacht dat ik dit en dit zou doen. Ik zit nu hier, dus er is nog ruimte om meer te doen.
Ja.
En ik denk vanuit de manager, die heeft natuurlijk van de andere kant ook de rol om te zeggen van joh, we hadden dit verwacht en we moeten wat bijsturen.
Ik moet mijn doelen halen. Ja.
En anderzijds, dit is dan de negatieve kant, maar je zou kunnen zeggen dat je zegt van goh, we dachten dat je hier zoveel maanden voor nodig had, maar je bent zo'n talent. Je hebt binnen 1 of 2 maanden dat je alles al onder de knie en eigenlijk... zou je moeten doorstoten naar de volgende treden in jouw functie.
Ja.
Dus dat is 1, time to productivity. De tweede is natuurlijk het verloop binnen de 12 maanden. Omdat natuurlijk daarvoor, wat we zeiden, is natuurlijk de vervangingskosten die eraan kan gaan hangen.
En kun je dan ook zeggen, want je zegt niet voor niks binnen de 12 maanden. Is dat ook de periode waarvan je kan zeggen, nou, als iemand binnen 12 maanden weggaat, dan ligt dat waarschijnlijk aan dat de verwachtingen niet kloppen bij de werkelijkheid.
Eens. En sterker nog, je zou ook, en dat is eigenlijk de derde KPI die ik heb meegenomen, dat is de retentie na 90 dagen. Om te kijken, want uiteindelijk blijkt dat binnen een maand weet eigenlijk 70% van de nieuwe hires al, ik blijf hier of ik ga weg. En 30% heeft eigenlijk na een week al besloten van, dit is iets voor mij of dit is totaal niks voor mij. Dus uiteindelijk de eerste 90 dagen zijn in die zin wel heel cruciaal om te kijken wie er blijft en wie er niet blijft. En daarna op langere termijn om te kijken binnen een jaar van zijn die mensen die dit jaar zijn gestart, zijn die ook nog aan het eind van de 12 maanden bij ons in het bedrijf.
Ongelooflijk, hè? Hoe snel je dus afgerekend wordt.
Ja.
Wauw.
Maar als je dus dit allemaal in die zin mooie cijfers kan overleggen, dan heb je een hele goede onboarding proces.
Ja, want wat we natuurlijk willen voorkomen is dat er zijn altijd financieel rooskleurige tijden en dan kan er van alles. Maar er zijn ook vaak financieel minder rooskleurige tijden. En dan wordt er natuurlijk bezuinigd.
Ja.
En dan moeten dingen sneuvelen. En wat je wil voorkomen natuurlijk is dat er dingen sneuvelen die eigenlijk heel waardevol zijn. Zoals bijvoorbeeld je onboardingproces. Het kan natuurlijk zijn dat het gewoon het water aan de lippen staat. En dan moet je echt alleen nog maar doen wat noodzakelijk is. Maar ja, is het gevaar ook een beetje dat je die cijfers die jij nu net noemt, dat je die data niet vastlegt, met als gevolg dat op het moment dat er dan iemand komt en zegt, oké, we gaan eens even alle kosten in kaart brengen. En waar kunnen we nou eigenlijk zonder dat je geen verhaal hebt eigenlijk?
Ja, maar ik denk wel als jij goed kan aantonen dat jouw verloop, dat door het onboardingsprogramma, dat het voorheen een bepaald niveau had. En dat niveau is gedaald naar een bepaalde waarde. En dat je daarmee aantoont dat je dus per new hire die binnen is gebleven, dat je daar eigenlijk die 10.000 euro waar we het over hadden, mee bespaart. En als je ziet dat het verloop in die zin flink aan het toenemen is, dat je kan zeggen, joh, maar dit programma heeft in het verleden ervoor gezorgd dat ons verloop flink gereduceerd is. Dus uiteindelijk, het bedrag wat we erin steken, is een klein stukje van het totale bedrag wat we aan vervangingskosten hebben.
Ja, en dan zou er niemand zeggen, nou, lijkt me inderdaad goed om 10.000 euro te besparen om 100.000 euro kosten weer terug te krijgen. Dat lijkt me onverstandig.
Eens. Ja. Dus als het een goede financial is, snap je die business case.
Nou ja, het is wel grappig, hè? Want ik vond het mooi, jouw toevoeging helemaal aan het begin, dat je zei, ja, weet je, we kijken naar de strategie, hoe dingen daaraan bijdragen. Dus het is niet alleen maar zwart-wit. Mm-hmm. Maar de makkelijkste redenatie is natuurlijk wel, die heb ik altijd, nou ja, ooit nog eens een keer geleerd in mijn hoofd. En een bedrijf financieel gezien is ook best wel weer simpel. Je hebt kosten, je hebt opbrengsten en je wat er overblijft. En als je kan zorgen dat je omzet omhoog gaat, dus je opbrengsten, of je kan zorgen dat je kosten naar beneden gaan, dan heb je goed verhaal.
Niet simpel.
Toch? Ja. Ingewikkelder is het niet.
Ja, en in die zin is het wel, als je kijkt naar de lange termijn planning, dat je ook gaat kijken van de kosten die ik nu maak, hoe gaan ze hier echt uit in de toekomst? Denk ik ook, als je dan zegt van onboarding kost me nu even wat, maar ik heb er zoveel profijt van, dan is het ook een no-brainer om dat gewoon op te starten.
Ja, ja, en simpelweg zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat je moet ook weer, als je zeg maar nog niet echt aan onboarding doet, of je moet het echt flink verbeteren, dan heb je natuurlijk ook een grotere investering te doen dan in het beheren en onderhouden van je onboarding.
Nou, ja en nee. Uiteindelijk in het grote geheel wel. Maar ik denk dat je ook heel klein kan gaan beginnen. En dat je zegt van, joh, ik heb eigenlijk totaal geen onboarding staan. Maar ik begin met één KPI. En ik ga bijvoorbeeld meten wat mijn verloop is. En als ik zie dat dat hoog is of laag is, dan maak je van tevoren of je benchmarkt het met andere bedrijven. Waarvan je dan vergelijkt van, hey, ons verloop is toch eigenlijk wel hoog vergeleken bij de markt. Dan heb je in ieder geval een KPI die je inzicht geeft. En dan kan je verder gaan kijken van, wat kan ik hiermee gaan doen?
Ja.
En zo begin je heel klein en zo ga je dat telkens uitbreiden. Totdat je eigenlijk een soort, nou ja, een goede KPI's hebt. Of in ieder geval input waar je onboardingproces eigenlijk op zou moeten focussen. En dan kan je dat steeds meer gaan uitbreiden als je op een gegeven moment successen gaat boeken.
Ja, dat is ook wel eens een keer een prachtige tip hoe je snel kan beginnen. Dat vraag ik altijd aan het einde van de aflevering. Okay. Maar je hebt het nu al gedaan, dus dat is helemaal top. Misschien vind ik het wel interessant om die er nog even uit te lichten. Om die praktisch te maken. Mm-hmm. Zeker als je grote organisaties hebt, dan zorgen afdelingen er ook voor dat er een soort muurtjes omheen staan. En misschien niet fysiek muurtjes, maar wel virtueel zijn het muurtjes. Terwijl wij het al over hebben gehad. Nou, eigenlijk is het super interessant om vanuit HR, als je hier plannen voor hebt, om al redelijk vroeg in het stadium, om je financiële collega's erbij te betrekken.
Ja.
Hoe zou jij het liefst benaderd worden door je collega's? Want dan is dan gelijk de tip voor onze HR-luisteraars hoe ze dat zouden kunnen doen.
Ja, ik denk altijd, en dat spreek ik niet voor mezelf, maar ik denk voor alle financials, dat iedereen die je vraagt binnen een bedrijf die een finance role heeft, die is altijd bereid om mee te denken. Die houdt altijd heel veel enthousiasme uit om bijvoorbeeld percentages om te rekenen in wat is het nou echt in een eurobedrag. Om op die manier vanuit finance gezien ook een waarde toe te voegen aan de rest van de organisatie. Dus ik zou vooral zeggen aan HR-medewerkers van zoek finance gewoon op. En finance is in die zin altijd bereid om je te helpen.
Ja.
Dus, en ik denk dat mensen binnen finance, die kijken er misschien met een ander perspectief naar. Maar die kijken wel altijd in die zin met het goede hart. Met wij willen de organisatie ook naar voren helpen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, trek de stoute schoenen aan en naar finance.
Ja, en in het ergste geval neem iets lekkers voor bij de koffie mee. Dan ben je helemaal altijd welkom. Hè? Iets gezonds, hè, natuurlijk. Erik, bijzonder leuk. Fijn dat we even van jouw brein gebruik mochten maken en jouw slimme tips om onze HR-vakgenoten te helpen. Hopelijk is het gelukt. Ja, dat is alleen maar aan jou als luisteraar om dat te bepalen. Je hoorde Erik Landers, business controller bij Epicall. En als je nou denkt, nou god, die Erik die zou ik wel eens om hulp willen vragen. Niet allemaal tegelijk, want hij heeft wat te doen. Maar je kunt hem natuurlijk altijd even opzoeken op LinkedIn en met hem linken. Dat helpt altijd weer. Ik dank jou natuurlijk voor het luisteren aan deze aflevering. Ik heb net stiekem even gespiekt hoeveelste het was. Het was aflevering nummer 588. Goedemorgen, dat zijn er nogal wat. Dus als je meer wil luisteren, dan kan dat zeker. Dat kun je doen via ons podcastkanaal. Want we hebben namelijk alle afleveringen van People Power, maar ook alle andere afleveringen die gaan over het thema werk, bij elkaar gezet in één mooi podcastkanaal onder de titel New Business Radio Work. Dus als je daarop zoekt en je abonneert je, dan hoef je nooit meer wat te missen. Tot de volgende.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.